Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. En wat dachten jullie ervan om nog eens op bezoek te gaan in de kapel van het Santa Marta-huis waar de paus woont en er iedere morgen de heilige mis opdraagt? Dus nog eens een uitzending met een bloemlezing, zoals men dat noemt, van de verschillende homilieën die hij er houdt. Maar eerst twee leuke anekdotes. Dat onze paus soms zeer spontaan kan reageren, hebben we al veel kunnen meemaken sinds hij de taak van Petrus op zich nam in 2013. Zo is er de volgende anekdote, welke plaatsvond in het Santa Marta-huis in dat jaar. Op een dag, in de vroege ochtend, kwam paus Franciscus in de gang. En hij vond voor zijn deur een Zwitserse wacht in de houding met zijn hellebaard, een houw en een stootwapen. En de paus vroeg hem: "Wat doe jij hier? Ben jij de ganse nacht opgebleven?" "Ja," antwoordde de Zwitserse wacht, vol eerbied en ja, toch wat verbaasd. "En rechtstaand?" vervolgde de paus. "Ja, heiligheid, sinds ik mijn dienst overnam van mijn collega." "En ben je niet moe?" vervolgde paus Franciscus. "Het is mijn plicht, heiligheid. Ik moet waken over uw veiligheid." Paus Franciscus keek hem dan zeer vriendelijk aan en stapte terug naar zijn appartement. Maar na een minuutje kwam hij terug en met een stoel en zei: "Je kan tenminste toch wat gaan zitten en rusten." De bewaker rolde stom verbaasd met zijn ogen en antwoordde: "Heilige Vader, vergeef me, maar ik kan dat niet. De voorschriften laten dit niet toe." "De voorschriften?" vroeg de paus zich af. "Ja, de bevelen van mijn kapitein, heiligheid." En de paus glimlachte. "O, echt? Nou, ik ben de paus. En ik beveel je om te gaan zitten." Dus, gevangen tussen de bevelen van zijn kapitein en van de paus, koos de Zwitserse wachter dan toch voor de stoel. En paus Franciscus, tevreden, keerde terug naar zijn appartement. Maar na enkele minuten verscheen de paus terug in de gang, bij de Zwitserse wachter die, nog steeds gehoorzaam, op de stoel zat. En de paus bracht hem een panino con marmelata, een broodje met jam, die hij zelf trouwens had klaargemaakt. En voordat de soldaat iets kon zeggen, verscheen op het gelaat van de Heilige Vader zijn Argentijnse glimlach en zei hij aan de soldaat: "Door al die uren dat je op wacht moest staan, moet je een beetje honger hebben." En de paus besloot: "Broeder, un bon appétit."
Ich hab gewartet und gewacht, wann kommt der Morgen, geht die Nacht. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunde, Freund bist du mir. Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleite meiner einsamen Stunde, Freund bist du mir. Lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe. Lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe. Lass mein Schmelzen die Wachs unter dem Blick deiner Liebe. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleite meiner einsamsten Stunden, Freund bist du mir.
Ik heb nog nooit zo een liefde als de uwe gevonden, Heer. En dit zongen pater Sanders, ik dacht uit Wenen, en priester Andreas Schetzler. Deze laatste, gewezen programmadirecteur van Radio Maria Oostenrijk en vandaag van Radio Maria Engeland. Beste vrienden, ik stel voor nog een kleine anekdote uit 2013 in verband met paus Franciscus. Hebt u al gehoord van zuster Anna Rosa Sivori? U kan haar even horen.
Bene, siamo cugini secondi, perché il nonno suo, il nonno materno, e il nonno paterno mio erano fratelli, perciò mio papà e la sua mamma erano cugini, cugini primi, e noi cugini secondi.
Zuster Anna Rosa Sivori was in maart 2013 aanwezig bij de intronisatie op het Sint-Pietersplein van onze nieuwe paus. Zij is zuster van het instituut van de dochters van Maria Hulp der Christenen behorende tot de zusters van Don Bosco. En u hoorde het, zij poogde het volgende uit te leggen. Probeer maar te volgen. Haar grootvader, van vaderszijde, en de grootvader van de paus, van moederszijde, waren broers. Dus de moeder van de paus en de vader van de zuster zijn neef en nicht in eerste rang. De paus was altijd zeer gehecht aan de vader van deze zuster. Zuster Anna Rosa Sivori is al decennia lang werkzaam in Thailand. Het was bij haar 2:00 in de morgen als ze het nieuws vernam van de pauskeuze. Het was een zeer groot emotioneel moment. En zuster Anna Rosa verklaarde toen dat ze de paus persoonlijk kent. Het is een zeer nederig en sober man. En als we bij hem zijn, dan voelen we ons echt in familie. Telkens ik naar Argentinië even terugkeerde, ging ik hem steeds bezoeken in Buenos Aires. Maar tijdens de intronisatie heb ik de kans gehad om met hem te praten, want ik zat naast het altaar. En toen de paus me zag, zei hij: "Wat doe jij hier? Je bent tot hier gekomen." Maar ook reeds in 2011, toen bisschop Bergoglio kardinaal werd gecreëerd door Johannes Paulus II in Rome, was gans zijn familie gekomen vanuit Argentinië en ook vanuit Thailand. En zo ook bij de intronisatie wou de familie hem nogmaals omringen. Een nicht en 18 neven en achterneven waren toen aanwezig. Deze paus besloot ze is zeer familiaal ingesteld. Telkens als ik hem ontmoette, zei hij: "Anna Rosa, bid voor mij. En doe ook de oudere zusters bidden." Nu nog veel meer vandaag vraagt hij dat. En de zuster vervolgde: "Wij moeten veel bidden voor hem. Hij heeft het licht van de Heilige Geest nodig om het goede te doen voor de kerk en de wereld, zoals God het van hem vraagt. Dus vraag ik dat de Heer Paus Franciscus verlicht en begeleidt in zijn missie op de best mogelijke manier. En wij zullen hem verder blijven vergezellen met ons gebed."
Che il Signore lo illumini e le dia la forza per compiere la sua missione nel miglior modo possibile. E lo accompagniamo con la nostra pena.
Zuster Anna Rosa Sivori is dus een nicht van Paus Franciscus. Zij woont al 57 jaar in Thailand en is vandaag 80 jaar oud. Toen de paus in november 2019 Thailand bezocht, was zij gedurende 3 dagen zijn tolk. En zij verklaarde toen: "Ik heb hem altijd als een broer beschouwd. En ik ben erg blij dat hij paus is. Maar ik heb zijn verkiezing ervaren vooral als een grotere verantwoordelijkheid om voor hem te bidden. Zijn missie is erg groot en moeilijk. Dat we familie zijn, ervaar ik meer als een verantwoordelijkheid dan als een voorrecht." Nog even bij te vermelden, eigenlijk de volledige naam van onze paus is eigenlijk Jorge Bergoglio Sivori. En deze laatste achternaam komt uit de regio Ligurië, met als hoofdstad Genua, waar de grootouders zijn geboren, terwijl de vaderlijke familie van de paus uit Piemonte komt.
Call thy walls salvation, call thy gates praised. There'll be no moon to light the nights, nor sun to light the days. For God shall be thy glory and everlasting light. The Lord shall reign forever in power and in might. Yahweh, the Lord is one. His name is Yahweh, the Lord is one. Alpha and Omega, beginning and the end, the Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer, Friend. His people shall be righteous, they shall possess this land, the branches of his planting and the works of his hands. For from a small beginning a mighty nation grows, and in the fullness of his time the whole wide world will know that his name is still Yahweh, the Lord is one.
His name is Yahweh.
His name is Yahweh, the Lord is one.
Alpha and Omega, beginning and the end.
Alpha and Omega, beginning and the end.
The Word who reigns forever,
the Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer.
Let's pick it up a little bit.
His name is Yahweh, the Lord is one.
Everybody, his name is Yahweh.
His name is Yahweh,
Lord is one.
The Lord is one.
Alpha and Omega, beginning and the end.
He's the Alpha and Omega, beginning and the end. The Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer, Friend. His name is Yahweh. His name is Yahweh, the Lord is one. Alpha and Omega, beginning and the end, the Word who reigns.
Now sing it out.
Yahweh,
everybody sing
Yahweh.
What's that name?
Yahweh.
Sing it again.
Yahweh. Redeemer.
En beste vrienden, laat ons starten met een eerste homilie. Die dag werd het evangelie van de wonderbare visvangst, na de verrijzenis, voorgelezen uit Johannes hoofdstuk 21. De leerlingen hadden de ganse nacht niets gevangen, en Jezus kwam in de morgen en beval hen toch de netten uit te gooien, met gevolg de vangst van een ontelbare hoeveelheid vissen. Maar de paus betrok daarbij de roeping van de eerste leerlingen, zoals beschreven in Matteüs hoofdstuk 4, vanaf vers 18, als ook naar een andere wonderbare visvangst, beschreven in Lucas hoofdstuk 5. Een eerste wonderbare visvangst. En de paus vertelde het volgende. De leerlingen waren vissers. Jezus had hen tijdens hun werk geroepen. Andreas en Petrus waren met hun visnetten bezig. Ze lieten ze achter en volgden Jezus. Johannes en Jacobus eveneens. Zij lieten hun vader achter en de jongeren die met hen werkten. En zij volgden Jezus. De roeping gebeurde tijdens hun beroep als visser. En het evangelie van vandaag, de wonderbare visvangst, doet ons denken aan een andere, eerste wonderbare visvangst waarover Lucas vertelt. Daar was hetzelfde gebeurd. Na zijn prediking had Jezus gezegd: vaart naar het diepe. Maar de leerlingen hadden toen gezegd: maar we hebben heel de nacht gezwoegd en hebben niets gevangen. Ga, zei Jezus toen. En op uw woord, zei Petrus, zal ik de netten uitwerpen. En ze vingen zoveel vis, zegt het evangelie, dat zich door dit wonder ontzetting van hen had meester gemaakt. En de paus vervolgde. In de lezing van vandaag, de tweede wonderbare visvangst, is er bij deze visvangst geen sprake van ontzetting. Men ziet iets natuurlijks. Er is vooruitgang gebeurd bij de apostelen. Een opgang in de kennis van de Heer, in de vertrouwelijkheid met de Heer. Vertrouwelijkheid met de Heer lijkt mij het juiste woord. Toen Johannes zag wat hij zag, zei hij tegen Petrus: het is de Heer. En Petrus trok zijn bovenkleed aan en sprong in het meer om de Heer tegemoet te gaan. Maar na die eerste wonderbare visvangst had Petrus geknield voor Jezus en uitgeroepen: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Deze keer zegt hij niets, zegt hij dat niet. Het is natuurlijker. Niemand vraagt: wie zijt ge? Ze weten dat het de Heer is. Een ontmoeting met de Heer is natuurlijk. De vertrouwelijkheid van de apostelen met de Heer is gegroeid. Ook wij christenen zijn in ons leven onderweg en groeien in de vertrouwelijkheid met de Heer. De Heer is ongedwongen, als ik dat mag zeggen, omdat Hij met ons onderweg is. Wij weten dat Hij het is. Deze keer vroeg niemand: wie zijt gij? Ze wisten dat het de Heer was. Een christen heeft een dagelijkse, vertrouwelijke omgang met de Heer. De apostelen en Jezus hebben daarna samen ontbeten met vis en brood. Ze hebben zeker over veel dingen gesproken, allemaal heel natuurlijk. En paus Franciscus vervolgde in zijn homilie: deze vertrouwelijkheid van christenen met de Heer gebeurt altijd in gemeenschap. Ja, zij is vertrouwelijk, zij is persoonlijk, maar in gemeenschap. Vertrouwelijkheid zonder gemeenschap. Vertrouwelijkheid zonder brood. Vertrouwelijkheid zonder de kerk. Zonder het volk. Zonder de sacramenten is gevaarlijk. Het kan een gnostische vertrouwelijkheid worden. Een vertrouwelijkheid voor mij alleen. Los van het volk Gods. En dan had de paus het over de pandemie en de lockdown. Die dag was het april 2020. Ook deze morgenmis uit het Santa Marta-huis werd toen uitzonderlijk via internet gestreamd. En de paus zei toen: iemand heeft mij doen nadenken over het gevaar van hetgeen we nu op dit moment meemaken in deze pandemie, die ons ertoe brengt alles, ook het religieuze, via de media te delen, zelfs deze mis. We zijn allemaal verbonden, maar toch niet samen. Het volk is groot, en toch, we zijn niet samen. Niet samen. Vandaag hebt u de Eucharistie, maar de mensen die met ons in verbinding staan, hebben alleen de geestelijke communie. En dat is niet de kerk. Dat is de kerk in een moeilijke situatie, die de Heer toelaat. Maar het ideaal van de kerk is altijd met het volk en met de sacramenten. Altijd. Voor Pasen, toen het nieuws bekend werd dat ik Pasen zou vieren in de lege Sint-Pietersbasiliek, heeft een bisschop, een goede bisschop, mij geschreven en terechtgewezen. Hij schreef: hoezo, Sint-Pieters is zo groot, waarom er niet tenminste 30 mensen plaatsen, zodat men toch wat volk ziet? Daar is geen gevaar aan. En ik dacht eerst, vervolgde de paus, maar wat gaat er om in zijn hoofd dat hij mij dat zegt? Op dat moment begreep ik het niet. Maar aangezien hij een goede bisschop is, die dicht bij het volk staat, wou hij mij iets zeggen. En toen ik hem ontmoette, zei hij me: let op dat u de kerk, de sacramenten, het volk Gods niet virtualiseert. De kerk, de sacramenten, het volk Gods zijn iets concreet. Het is waar dat wij de vertrouwelijkheid met de Heer nu zo moeten beleven, maar we mogen niet in die tunnel blijven. En de paus besloot: moge de Heer ons deze vertrouwelijkheid met hem leren. Deze vertrouwelijkheid met hem, maar in de kerk, met de sacramenten, met het heilig volk van Gods, getrouwen. En dat is de vertrouwelijkheid van de apostelen. Vertrouwelijkheid met de Heer, in het dagelijkse leven, in de sacramenten, te midden van het volk Gods. Laten wij dat ook leren.
As it is in heaven. Radio Maria.
En u hoorde de Australische zuster Janet Mead die een versie zong van het Onze Vader. Zij won in 1974 gouden platen met een versie van deze Onze Vader en klom zelfs tot de vierde plaats in de Amerikaanse hitlijst. Zuster Mead werd in haar land uiteindelijk nog bekender door haar werk als hulp voor daklozen. En ze overleed in januari 2022. De apostelen leerden dus met de Heer vertrouwelijkheid, zoals paus Franciscus verklaarde. Bij de eerste wonderbare visvangst waren ze ontzet van Jezus en vroegen zichzelf af wie hij was. Bij de volgende wonderbare visvangst, na Jezus' verrijzenis, stellen ze zich die vraag niet meer en zijn ze al duidelijk vertrouwelijker met hem. En er volgde zelfs ook een gezamenlijke maaltijd. Vertrouwelijkheid moet samengaan met kerk zijn, met de sacramenten, aldus onze paus. Maar we weten allemaal hoe in ieders leven er ook momenten zijn van crisis, moeilijkheden, problemen, van het kunnen standhouden in dat vertrouwen, in het geloof. En zo komen we bij een volgende homilie. En de eerste lezing kwam uit de Handelingen, hoofdstuk 9, vanaf vers 31. En ik citeer de paus. De eerste lezing begint met: Nu genoot de kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede. Ze werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren en nam gestadig in aantal toe door de vertroosting van de Heilige Geest. Een tijd van vrede. En de kerk groeit. De kerk kent rust. Zij wordt vertroost door de Heilige Geest. Een mooie tijd. En dan volgt de genezing van Eneas, die verlamd was. Daarna wekte Petrus Tabitha op uit de doden. En alles verloopt in vrede. En Franciscus vervolgde. Doch de primitieve kerk kende ook tijden van onvrede, tijden van vervolging, moeilijke tijden, tijden die de gelovigen in crisis brengen. Tijden van crisis. En vandaag vertelt het evangelie volgens Johannes ons over zo'n tijd van crisis. Deze passage uit het evangelie, het gaat om Johannes hoofdstuk 6 vanaf vers 22, is de laatste van een hele reeks die begint met de broodvermenigvuldiging, toen men Jezus koning wou maken. Maar Jezus gaat daarna bidden. En de mensen vinden hem niet meer. Ze gaan hem zoeken. En Jezus verwijt hun dat ze hem zoeken omdat hij hun te eten gaf en niet om zijn woorden van eeuwig leven. Heel die geschiedenis eindigt daar. En de paus vervolgt. De mensen zeggen: Heer, geef ons altijd dat brood. En Jezus legt hun uit dat het brood dat hij zal geven, zijn lichaam en zijn bloed is. En Jezus had gezegd dat wie zijn lichaam niet eet en zijn bloed niet drinkt, het eeuwig leven niet zou hebben. En hij zei ook, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dat had Jezus gezegd. En de paus sprak verder. De leerlingen denken: deze taal stuit iemand tegen de borst. Dat is te veel. Die man gaat te ver. Wie kan daar naar luisteren? Het is een moment van crisis. Er waren momenten van vrede en momenten van crisis. En Jezus wist dat de leerlingen morden. Hier wordt wel onderscheid gemaakt tussen de leerlingen en de apostelen. De leerlingen waren met 72 of meer. De apostelen zijn de 12. En paus Franciscus herhaalde de passage uit het evangelie van vers 64. Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie hem zou overleveren. Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Zij namen afstand, vervolgde de paus. Die man is een beetje gevaarlijk. Maar zijn leer, ja, hij is een goed mens. Hij geeft onderricht en hij geneest. Maar als het over die eigenaardige dingen gaat, alstublieft, laat ons weggaan. De leerlingen van Emmaüs deden eigenlijk hetzelfde de morgen van de verrijzenis. Ze dachten, ja, het is vreemd. De vrouwen zeggen wel dat het graf leeg was, maar daar zit een reukje aan. Laat ons vlug weggaan, want anders komen de soldaten en worden ook wij gekruisigd. Een moment van crisis is een moment om een keuze te maken. Een moment dat ons confronteert met beslissingen die we moeten nemen. En iedereen kent momenten van crisis. In de familie, in het huwelijk, in de samenleving, op het werk, zoveel crisissen. En dan stelt de paus de volgende vraag. Hoe reageren in momenten van crisis? En Jezus besluit de apostelen te bevragen. Wilt ook gij soms weggaan? Neem een beslissing. En Petrus doet zijn tweede belijdenis. Heer, maar naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat gij de heilige God zijt. Petrus belijdt in naam van de 12 dat Jezus de heilige God is, de Zoon van God. En dan verwijst de paus naar een eerdere belijdenis van Petrus, namelijk Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de paus herinnerde hoe Jezus daarna sprak over zijn nakend lijden en hoe Petrus terstond protesteerde en had uitgeroepen Nee, nee, Heer, dat niet. Met het gevolg, een goede terechtwijzing van Jezus. En ik citeer verder de paus. Maar Petrus is nu een beetje wijzer geworden. Nu wordt hij niet terechtgewezen. Hij begrijpt niet wat Jezus zegt. Mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Hij begrijpt het wel niet, maar hij stelt vertrouwen in de Meester. Hij vertrouwt hem. En hij doet dan zijn tweede belijdenis. Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. En dat helpt ons door momenten van crisis te gaan. In mijn land is er een gezegde. Als je te paard rijdt en een rivier oversteekt, verander niet van paard in het midden van het water. Wees dus in momenten van crisis vastberaden in de overtuiging van het geloof. Diegenen die van paard veranderd zijn, hebben een andere meester gezocht, die dan niet tegen de borst stoot. Op het moment van de crisis moet er zijn volharding, stilte, blijven waar we zijn, vastberaden. Het is niet het ogenblik om te veranderen. Het is het moment van de trouw. Trouw aan God, trouw aan dingen, aan de genomen beslissingen. Het is ook het moment van bekering, omdat deze trouw ons een verandering ten goede zal ingeven, die ons niet van het goede verwijdert. En de paus besloot: Mogen de Heer ons de Heilige Geest zenden om in crisismomenten te kunnen weerstaan aan de bekoringen, om trouw te kunnen zijn aan het eerste woord, in de hoop daarna momenten van vrede te kennen. Denken wij aan onze crisismomenten, in de familie, in de wijk, op het werk, sociale crisis in de wereld, in het land, zoveel crisissen, zoveel. Moge de Heer ons de kracht geven om het geloof in crisismomenten niet te verkwanselen. Aldus de paus in de homilie van deze dag. Beste vrienden, we gaan luisteren naar de Samuels. Die zingen: Als de klokken van de hemel rinkelen, dan komt er een gelukkige ochtend en de zorgen van het leven zullen voorbijgaan.
That'll be a happy morning over the sea, when the cares of a life
shall pass away forever.
He'll be there to welcome all the ransomed and free,
when they ring the bells of heaven on the day.
Now when they ring the bells of heaven,
heaven,
ring the bells of glory,
glory, when you will gather on the day.
On the hallelujah morning,
everybody singing,
shouting,
what a happy meeting,
when they ring the bells of heaven on the day.
Press along, rejoicing through this unfriendly land. Glory land is waiting all the way.
The sun is always shining.
That'll be a glad homecoming. Won't it be grand when they ring the bells of heaven on the day? Now when they ring the bells of heaven,
heaven,
ring the bells of glory,
glory,
when the window gather on the day.
On the hallelujah morning,
everybody singing,
shouting,
what a happy meeting,
when they ring the bells of heaven on the day.
Now when they ring the bells of heaven,
heaven,
ring the bells of glory,
glory,
when the window gather on the day.
On the hallelujah morning,
everybody singing,
shouting,
what a happy meeting,
when they ring the bells of heaven on the day.
Now when they ring the bells of heaven,
heaven,
ring the bells of glory,
glory,
when the window gather on the day.
On the hallelujah morning,
everybody singing,
shouting,
what a happy meeting,
when they ring the bells of heaven on the day.
Of heaven on that day.
Als de klokken van de hemel rinkelen, dan komt er een gelukkige ochtend en de zorgen van het leven zullen voorbijgaan. Er blijft nog even tijd over voor nog een aansluitende homilie. De paus eindigde de vorige homilie met: Moge de Heer ons de kracht geven om het geloof in crisismomenten niet te verkwanselen. En zo waarschuwde hij de aanwezigen en ook ieder van ons om ons niet op te sluiten in een mislukking. Hij noemde het een ziekte van christenen, angst voor de hoop, of een geest van ontmoediging en ontevredenheid. Een geest van troosteloosheid die zich vastklampt aan een mislukking. Soms verkiezen christenen een mislukking en verdragen zij de hoop niet. Ze verdragen de verrijzenis van Jezus niet. Ze zijn bang van vertroosting, bang van de hoop, bang van de tederheid van de Heer. En zij verkiezen gejammer. Een perfect terrein voor het zaad van de duivel. Wanneer wij troosteloos zijn, zoeken wij onze toevlucht in afgoden of geklaag. En deze geest bezorgt ons een ontevreden leven. de geest van ontevredenheid. Niets staat ons nog aan, alles gaat slecht. En dat is het leven van vele christenen, betreurde de paus. Zij leven al klagend, kritiserend, mopperend, ontevreden. Deze troosteloosheid komt van de slang, de oude slang, die van het aardsparadijs. Moog de Heer ons van die ziekte bevrijden, zo luidde die dag de wens van de paus. En zo sluiten volgende homilie er zeer mooi bij aan. Het is de eerste verkondiging na Pinksteren door Petrus, verteld in de Handelingen. De verkondiging van Petrus met Pinksteren, sprak de paus, doorboort het hart van het volk. Die Jezus die gij gekruisigd hebt, is verrezen. De toehoorders waren diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: wat moeten we dan doen, mannen, broeders? En Petrus is duidelijk: bekeert u, verander uw leven. Gij hebt de belofte van God ontvangen, maar hebt u van Gods wet verwijderd voor zoveel andere dingen en afgoden. Bekeer u, word opnieuw trouw. Dat is zich bekeren, opnieuw trouw worden. En de paus schakelde daarna over met een passage uit het tweede boek van de Kronieken, waar een zekere Rechabeam zijn koningschap stevig had gevestigd, maar waar heel Israël ontrouw aan de wet van Yahweh was geworden. En de paus verwees vooral naar die zelfzekerheid van deze koning. Als wij ons zeker voelen van onszelf, beginnen wij zo dikwijls eigen plannen te maken en verwijderen wij ons stilaan van de Heer. Wij blijven niet trouw. Mijn eigen zekerheid is niet degene die de Heer mij geeft, maar een afgod. Rechabeam voelde zich zeker en verwijderde zich van de wet en begon afgoden te vereren. Onze paus merkte wel op dat eigen zekerheid zeker niet verkeerd is. Nee, het is een genade. Zeker zijn, maar ook zeker zijn omdat de Heer met mij is. Wanneer mijn zekerheid en ik in het centrum staan, dan verwijder ik mij van de Heer, zoals deze koning Rechabeam, die ontrouw werd. Vragen wij vandaag aan de Heer de genade van trouw. Danken we Hem wanneer Hij ons zekerheden geeft, maar denken we nooit dat het mijn zekerheden zijn. En kijken wij altijd verder dan die zekerheden. De genade om ook trouw te zijn wanneer illusies ineens stuiken. Het is niet gemakkelijk de zekerheid te bewaren die altijd blijft. Moge de Heer haar beschermen, aldus paus Franciscus. Beste vrienden, tot zover weer enkele gedachten van onze paus. Pareltjes om over na te denken in ons eigen leven. En het is niet de bedoeling dat we er alles van onthouden. Voor ieder van ons zijn er zeker puntjes die zeker van toepassing zijn. En veel moed op jullie en ook mijn bekeringsweg. Een weg naar een diepere vertrouwelijkheid met de Heer. En we gaan eruit met de hymne van de Wereldfamiliebijeenkomst in Rome in juni 2022. Wij geloven in de liefde. Geniet ervan en tot de volgende keer.